Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, gaat... Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Wil je voorspellingen luisteren?
Yo. We beginnen bij de eerste voorspelling.
Nou.
Verwacht dat Zelensky...
Het grote thema van 2022 wordt toch vooral de...
We gaan horen wat je daarover hebt gezegd.
Vast niks, niet veel goed. Hallo, mijn naam is Shaila Sital-Singh en dit is de podcast De Nabespreking. En daarin spreken we met de redacteuren van de Volkskrant over 2022. We kijken terug aan de hand van voorspellingen die ze eerder dit jaar hebben gedaan. Vandaag Maarten Keulemans. Dag Maarten.
Hallo, hoi.
Moeilijk hè? Twee voorspellingen luisteren.
Ja, precies. Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. Het is altijd wel een beetje eng om zoiets te doen. Want wie kan in de toekomst kijken? Maar gokken maar.
We spraken jou in maart van dit jaar. Het is nu december, half december dat we dit opnemen. En we spraken jou dus begin maart. En toen waren we eigenlijk net uit een harde lockdown. Hè?
Ja, het lijkt toch weer lang geleden. Hè? Ongelooflijk. Ja, toen... december was het dat we in lockdown gingen.
Ja.
Het was de tijd dat het Delta-virus was net... We waren gaan afschalen van het probleem met het Delta-virus. Maar dat ging een beetje snel. Waardoor er heel veel mensen in het ziekenhuis lagen. En toen kwam die Omicron erbij. En Omicron daar, die was heel besmettelijk. En het was niet helemaal zeker of die echt wel zo onschuldig zou zijn. Cijfers uit Afrika deden vermoeden van wel. Maar in Afrika wonen heel veel jonge mensen. Dus je wist gewoon niet goed wat het zou teweegbrengen in een populatie met allemaal oudere mensen met welvaartsziektes. Ja, en toen stonden we voor het blok en heeft het kabinet besloten om die lockdown te doen in december.
Ja, toen hebben we nog een eenzame kerst gevierd. En de scholen waren toen gesloten.
Nou, een lange kerstvakantie, ja.
Ja. Nou, en in maart spraken we jou dus. Toen waren net de mondkapjes in het OV afgeschaft als allerlaatste maatregel.
Ja.
En toen vroegen we aan jou, hoe gaat ons coronajaar eruit zien?
Ja.
En je gaf toen een vooruitblik op de zomer. Weet je nog wat je toen zei?
Niet meer heel precies.
Niet meer heel precies. Nee. We kunnen het wel even laten horen.
Ja, om positief te beginnen denk ik dat deze zomer best wel oké wordt. In de zin van dat we niet zoveel last gaan krijgen van het coronavirus. Geen dansen met Janssen-achtige toestanden. Dat wordt onze zomer denk ik. Met festivals gewoon lekker met elkaar op het terras zitten, naar de kroeg. Noem het maar allemaal op. Als de R weer in de maand komt in het najaar, dan verwacht ik wel even een ander spel. We krijgen dan weer de griep terug. Nou, de griep is een paar jaar eigenlijk nagenoeg weg geweest. Dus daar hebben we minder weerstand tegen nu. Dus die zal wel eens behoorlijk flink om zich heen kunnen gaan grijpen. Ja, en het coronavirus zal ook terugkomen. Niet in de gedaante van een verschrikkelijk virus waarvoor we allemaal bibberend van angst binnen gaan zitten in lockdown. Maar toch wel als een van de ziektekiemen waardoor je gewoon af en toe eens een weekje in je bed blijft liggen met koorts en Netflix op.
Nou, Maarten, wat een goede voorspelling.
Voorspellingtje, hè, Shaila? Ja, dat is best wel uitgekomen, moet ik zeggen.
Ik ga jou voortaan inhuren als ik een voetbalpool moet invullen.
Ja, ik weet nog wel dat toen ik die voorspelling deed, dat ik op twee gedachten hinkte. Want ik dacht, het kan ook gewoon gebeuren dat we gewoon toch weer nadigheid krijgen. Echt nadigheid. En gezien Omicron had ik zoiets van, laten we gokken dat het meevalt. En dat is gelukkig inderdaad zo gebleken. Ik ben afgelopen zomer ook echt naar festivals geweest.
Ja.
Het kon allemaal weer en heerlijk eigenlijk.
Gewoon vet uit dansen. Ja, ik was ook op festivals en gewoon meteen ook echt kei druk, hè?
Ja,
gewoon overal helemaal vol.
Ja, alsof het helemaal weg is geweest.
Dat,
dat vond ik nog het meest vreemde eigenlijk. Had jij dat niet? Dat je een beetje aan moest
wennen
gewoon.
Ja. We staan hier met 300 mensen of 3000 mensen heb ik ook wel gaan staan in de zaal. En niemand heeft een mondkapje.
Nee, heel raar.
Oké, dus dat heeft zich eigenlijk wel voltrokken, hè, die zomer zoals je die had voorzien. En die griepgolf, hebben we een ernstigere griepgolf gehad dan normaal gesproken?
Nou, weet je, de griepmaanden die moeten nog een beetje beginnen. Vanaf december, vanaf nu ongeveer, moet zich dat gaan openbaren. En ik heb wel prognoses gezien van het NIVEL. Dat is zo'n onderzoeksinstituut die prognoses maakt. Mm-hmm. En die zeggen dat het, die voorzien wel een behoorlijk heftige griepgolf die dan opstapelt bij mensen met corona in het ziekenhuis. Dus dat is op zich niet niks, als het echt zou gebeuren. Maar het is altijd een beetje koffiedik kijken. Er hebben natuurlijk ook alweer meer mensen dan anders de griepprik genomen.
Ja, en die beschermt redelijk goed, toch?
Die beschermt ook weer een beetje. Het haalt net een beetje de scherpe kantjes ervan af. Dus dat is, het zou kunnen dat het dan meevalt. Maar ik heb prognoses gezien dat we echt weer met volle ziekenhuizen zouden kunnen komen.
Maar dan met grieppatiënten.
Ja, en dat is dan januari, februari zal het vooral oplopen. Omdat dan zijn er mensen die griep krijgen. Dat duurt een paar weken voordat je in het ziekenhuis ligt. En die griep die valt altijd wat later in het seizoen. Dus dat is een beetje wat in de lucht hangt.
Dus dan wordt de griep iets om ons meer druk over te maken dan corona zelf misschien wel.
Tegelijk, ja, weet je wat ik ook zeg in die prognose van het is ook weer niet. Het is niet weg, hè? Sinds de R in de maand zit, is het ook weer terug. Ik zie overal om me heen toch alweer mensen die het gewoon hebben.
Ja, en mensen die thuis blijven, die ziek zijn. Ja.
En die dan ook allemaal wel weer zeggen van het was eigenlijk helemaal niet zo leuk. Het is nog geen verkoudheid. Ik heb echt een week met ongelooflijke hoofdpijn in mijn bed gelegen.
Ja.
En ik heb gisteren nog eventjes gecheckt. Op dit moment zijn er, naar schatting, als je het een beetje losjes inschat, zijn er iets van 100.000 mensen die het hebben op het moment. Heel moeilijk te zeggen, omdat het niet meer heel goed wordt bijgehouden nu. Maar je kan het wel uit allerlei factoren kan je het een beetje afleiden. En moet ik even mijn spiekbriefje kijken. Er liggen nu 600 mensen in het ziekenhuis en 35 op de IC. En elke dag vallen nog steeds een paar mensen die overlijden echt aan corona. 600 mensen in het ziekenhuis. Ik vind dat toch niet heel weinig eigenlijk, Shaila. Je zal ze op bezoek krijgen, alle 600.
En is dat in vergelijking met andere ziekten, is dat echt heel veel?
Ik weet niet precies hoe het met andere ziekten zit. Ja. Maar het is wel gewoon, het telt het gewoon
een flink aantal.
Ja, precies. Ja. Het telt gewoon wel op bij wat je gewoon aan andere ziektes ook hebt.
Ja, oké. Okay. Nou, dan heb je ook een voorspelling gedaan over de coronagewoonte. Ja. We hebben ons natuurlijk allerlei gewoontes moeten aanleren. Afstand houden, geen handen schudden, niet zoenen, mondkapjes op. Nou, laat eens horen wat je daarover zei. Hoe je dacht dat zich zou ontwikkelen.
Ik ben ontzettend benieuwd welke coronagewoontes erin blijven. Als het virus straks op de achtergrond is verdwenen. Ik denk mondkapjes dragen. Je ziet hoe snel dat eigenlijk nu al is verdwenen uit het openbare leven. Dat zal niet meer zo snel terugkomen. Behalve misschien in het openbaar vervoer. Maar ik denk wel dat we misschien gaan krijgen dat je in de winter, in het winterseizoen, gewoon meer oplet en meer op je tellen gaat passen. Dat je dan inderdaad, dat het niet meer zo bonton is om op je werk helemaal snotterend en niezend en hoestend en proestend aan te komen. Dan ga je gewoon eventjes thuiswerken. En ik denk, de eeuwige gewoonte van het, die altijd wordt genoemd, de Hollandse drie zoenen, dat zal ook niet meer terugkomen. Handen geven denk ik wel weer. Het knuffelen, gewoon de normale omgang, dat komt denk ik voor een groot deel weer terug. Maar ik denk dat je het vooral in subtiele dingen gaat zien. Ja, ik herken het wel een beetje. Hoe zie jij dat, Shaila?
Je bent helderziende. Alleen wat ik me afvroeg, die drie zoenen, die zie ik nog wel hoor. Ik voel ze ook nog wel eens. Krijg toch weer gewoon drie zoenen.
Ja, het is wel minder, heb ik het idee. Ik heb het gisteren toevallig nog even, niet helemaal toevallig, maar omdat ik ook wist dat we dit gesprek zouden voeren, heb ik het nog een beetje rondgevraagd, zo links en rechts.
Ja.
En met name de dames van, krijg je nog eens drie zoenen? En dat waren er niet veel die dat, de meeste mensen herkennen het, want het is wel echt minder geworden.
Ja.
Maar je merkt het ook aan andere subtielere dingen, want ik merk bijvoorbeeld hier op de redactie, we zitten hier op een krantenredactie waar we vroeger, voor corona, elke dag zaten we hier gewoon op kantoor. Ja, het is echt een stuk rustiger. Mensen werken gewoon meer thuis. En het is ook heel normaal geworden als jij een keertje niet kan. Ja, onze chef die was flink verkouden en die heeft de afgelopen maanden gewoon mee vergaderd via het scherm. Dus dat soort dingen zie je het heel erg aan. Je ziet hier en daar zie je inderdaad echt nog wel mensen met mondkapjes lopen. Maar dat is wel minder dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat het, zeker nu, dat je meer mensen zou zien met mondkapjes in het openbaar vervoer.
Je ziet eigenlijk niemand met mondkapjes in het OV.
Nee, een heel enkeling.
Hooguit een toerist Heel af en toe wat oudere mensen, maar ook niet zoveel.
Nee, precies. En dat zijn dan wel, ja, er zijn ook wel mensen dat je meteen denkt van nou, die heeft een hele goede reden om zo'n mondkapje te willen dragen. Die zal wel iets onder de leden hebben of zo.
Ga maar uit de buurt zitten. Precies. En wordt dat ook onderzocht, ons gedrag? Wordt dat nog gemonitord ergens? Van hoe vaak we nog onze handen wassen, handen schudden, afstand houden. Wordt dat soort dingen nog ergens gemeten?
Weet ik eigenlijk niet. Het RIVM had een gedragsunit die dat bijhield. Precies, en dat zou me niks verbazen als ze dat nog steeds op een zacht pitje bijhouden. Mm-hmm. Maar dat zegt het al, hè, dat ik als coronaverslaggever daar niet meer elke week naar kijk. Van hoe dragen onze mondkapjes nog wel?
Ja, hoe zit dat?
Ja. En wat thuis ook al nog, wat mij ook opvalt, ik weet niet of jij dat ook waarneemt, het handen geven. Het is natuurlijk weer terug, hè, gewoon handen geven, heel normaal. En toch, nou ja, met name als ik mensen spreek die in een ziekenhuis werken, die zijn anders handen gaan geven. Ik heb van de week nog weer iemand een box gegeven.
Dus ja, dat kom ik ook heel veel tegen. Ik kom veel tegen mensen die een box geven. Mensen die gewoon geen hand geven. En dat, in het begin zei je dan nog, wij doen geen handen. Ja. Maar ook gewoon niks meer zeggen. Gewoon staan en gewoon hun handen langs hun lijf houden. En dat is dan hun teken van ik heb geen zin om een hand te geven. Of ik doe geen handen geven.
Ja,
dus dat
ja.
je het ook niet eens meer uitspreekt.
Ja, grappig hè. Ja, ik denk dat hier echt allemaal mooie proefschriften uit te halen zijn voor gedragswetenschappers. Van wat is er precies veranderd?
Ja, hoe krijg je mensen tot ander gedrag? En hoe heeft corona daarop op ingespeeld? En die mondkapjes, want je zei, daar was je wel verbaasd. Je dacht dat die misschien in de winter nog wel zouden worden gedragen.
Ja.
Maar kennelijk zijn wij geen volk van mondkapjes.
Ja, dat is dan altijd heel verleidelijk om dat soort dingen te gaan roepen. Hè? Ik geloof nooit zo heel erg in volksaard en zo hoor. Maar het is wel opvallend hoe snel we die dingen, hoe snel we er vanaf zijn gestapt. En ik denk dat het misschien ook wel een soort heel diep menselijk ding is. Ja, om elkaars gezichten te willen zien. En weet je wel, we communiceren natuurlijk heel veel via onze gezichten.
Ja.
En ik was zelf ook al blij dat ze af mochten hoor. Dus ja.
Ja, ik was er ook heel blij mee. Dan corona zelf, het virus zelf. We vroegen ons begin het jaar af van, komen er nog nieuwe varianten? Hoe gaat dit zich verder doorontwikkelen? Wat gaan we er nog meer van merken? Gaan we nog meer varianten zien of nog meer virussen zien die overslaan van dier naar mens? Daar had je ook een voorspelling over.
Mijn gok is, denk ik, dat we wel degelijk nieuwe varianten gaan krijgen, maar dat het varianten zijn die niet zo verschrikkelijk opvallen. Dat is meer iets waar experts zich zullen mee bezighouden. Je zult dan in de krant af en toe een berichtje zien van, oh ja, de Psi-variant is opgedoken. En dat is dan een variant waar we eigenlijk in het dagelijks leven heel weinig van zullen merken. Ik denk vooral dat het van dieren wel eens kan gaan overslaan naar de mens. Het virus zit in herten, het zit in muizen, het zit in allerlei dieren. En ik denk dat het wel eens kan gaan gebeuren dat er zorgen zijn om varianten die dan van dieren naar de mens weer overspringen.
Nieuwe varianten. Hebben we eigenlijk nieuwe varianten? Ik ben het helemaal kwijt. Vroeger las ik elke week in de krant over alle varianten en ik ben een beetje blijven steken bij Omicron. Ik weet eigenlijk niet, zijn er meer varianten?
Dit is heel veelzeggend dat je dit antwoord geeft. Want dat is inderdaad precies ook wat ik voorspelde. En ja, ik ben verbaasd hoe goed dat is uitgekomen eigenlijk. Een beetje trots op ook wel, mag ik wel zeggen. Nee, wat er is gebeurd, we hebben nog steeds allemaal Omicron. Maar intussen, als je gewoon gaat kijken van oké, wat is er nu gebeurd? Nou ja, dan kan ik jouw verhalen vertellen. We hebben BA5 gehad. Die is teruggevallen van 86% in Nederland naar een minderheid nu. We hebben BF7 gehad. Die is opgekomen en is weer weggegaan.
Zijn dat weer varianten van de Omicron-variant?
Ja, zijn dat
weer hele nieuwe varianten?
Dat zijn subsoorten van Omicron.
Ja, okay.
BQ1, die is op dit moment dominant aan het worden. BA275, BA46, XBB, BA2, BA4. Nou ja, hè? Ik moet zelf ook spieken van mijn spiekbriefje om ze allemaal op te noemen. Dat zegt ook al dat het niet meer heel erg voor in ons bewustzijn zit.
Nee.
Maar die dans van die varianten is gaande en experts letten erop. Ik las toevallig van de week nog weer een artikel, echt wetenschappelijk artikel, dat variant BQ1, dat die misschien wat meer ziekmakend is dan de eerdere Omicron subvarianten. Maar het is inderdaad helemaal niet meer in het nieuws. Niemand maalt er meer om. Iedereen is ook een beetje blij om er vanaf te zijn van dat gedoe. God, weer een nieuwe variant.
Maar ze zijn dus ook niet zo ernstig. ernstig dan? Niet ernstig genoeg om er alarm over te slaan?
Nou, weet je, van een afstandje gezien is dit allemaal gewoon Omicron. Zoals van een afstandje gezien griep altijd de griep is. Terwijl dat
de vaccins die we daartegen hebben gekregen. En er is weer een nieuwe vaccinatieronde geweest niet zo lang geleden. Dat beschermt ook voldoende tegen dit soort nieuwe varianten.
Ja, ook dat is gewoon eigenlijk een beetje ook van een afstandje gezien. Je kan wel inzoomen en dan zie je allemaal kleine procentje hier, procentje daar. Dat soort verschillen. Maar van een afstandje gezien is het verhaal telkens hetzelfde. Vaccinatie beschermt je een maand of 3-4 tegen het krijgen van de ziekte. En vooral beschermt het gewoon erg goed tegen ernstig ziek worden.
Tegen ziekenhuisopname.
Ja, precies. En tegen doodgaan en op IC's komen. Dus dat is een beetje het verhaal.
Ja. En je noemde ook nieuwe varianten die van dieren naar mensen zouden kunnen. Je hebt het over herten, muizen.
Ja.
Dan zijn het geen dieren waar we dagelijks mee in aanraking komen. Hoewel muizen misschien wel, als je muizen hebt.
Nee, het gekke is, dat is eigenlijk nog helemaal niet gebeurd. En voor zover we weten niet hoor. Want ik bedoel, je weet natuurlijk nooit helemaal zeker wat er allemaal... Bijvoorbeeld in Afrika is echt een blanco vlek op de kaart waar we niet goed weten wat er allemaal gebeurt.
Ja, is er geen goed onderzoek?
Nee, het is wel goed. Het wordt wel gewoon een goed onderzoek gedaan, maar het wordt gewoon niet zo gemonitord. Mm. Hier in het Westen is natuurlijk dat alle varianten worden bijgehouden.
Ja.
Het wordt allemaal gemeten bij de teststraat, steekproeven genomen. En dat gebeurt in Afrika een stuk minder. Maar ik heb nog niet weet van echt nieuwe varianten die zijn opgedoken. Tegelijkertijd is wel, wat nu, dat is dan wel niet coronavirus, maar er is best wel heel veel zorg over die vogelgriep. Omdat die vogelgriep die blijft maar rondgaan in het Westen.
Ja, die is niet meer weg te krijgen.
Nee, hij is in zeevogels terechtgekomen en daarmee ook naar de andere kant van de oceaan. In Zuid-Amerika woedt hij nu ook. Canada. En daar zie je dus ook dat er wel degelijk af en toe ook zoogdieren besmet raken. En ik heb een paar weken geleden nog een gesprek gehad met Ron Fouché daarover, de hoogleraar virologie, de griepexpert van Rotterdam.
Ja.
En die zegt ook wij zijn echt krankzinnig bezorgd als wetenschappers, want wij zien gewoon dit virus gaat maar rond. Elk stapje, het kan zomaar gebeuren dat hij net die juiste mutaties opdoet, waardoor hij gewoon mensen gaat besmetten.
En hoe ernstig is die vogelgriep? Onder vogels richt het echt een slachting aan.
Ja.
En deels die vogels die vallen dood neer. En tegelijkertijd in de intensieve vogelhouderij worden dan, als er één besmet geval is, worden hele stallen geruimd.
Ja.
Dus het heeft een enorme ravage, is het aan het aanrichten onder de vogelstand. Maar onder mensen, als het zou overslaan op mensen. Want er zijn wel gevallen bekend, toch? Van mensen die vogelgriep hebben gehad.
Dat is gewoon buitengewoon somber. Op dit moment overlijdt van mensen gelukkig gevallen die bekend zijn. Dat zijn een stuk of 800. Aan 900.
Yeah.
Daarvan is ongeveer de helft is overleden.
Overleden.
En dat zijn dan vaak ook mensen in de kracht van hun leven. Dus dat is echt, dan schrik je kapot gewoon als je dat hoort.
Okay.
Waar ik meteen bij moet zetten, dat zijn de gevallen waarvan we het weten. Het gebeurt best wel vaak dat mensen gewoon zo'n virus oplopen en dat je het helemaal niet merkt. Dat ze niet mee naar de dokter gaan of dat ze gewoon verkouden worden.
Ja, dus
die gevallen blijven onder de radar.
Dat sterfpercentage is geen 50%, maar vermoedelijk
de ervaring
veel lager.
Is dat het lager zal worden. Maar laat het 2% zijn, 3%, 4%. Dat is nog steeds ontzettend veel als het
En dat overspringen, waar geografisch gezien, waar heeft dat tot dusver allemaal plaatsgevonden?
Met name, er is een uitbraak geweest in het Midden-Oosten. Daar ging een vogelgriepvariant rond die net iets lulliger was dan de variant die nu rondgaat.
Mm-hmm.
En die bleek best wel in staat om mensen goed te besmetten. En daar zijn best wel veel, daar is echt een aardige uitbraak geweest onder mensen. Waarbij ook het goede nieuws is dat het nog niet zo was dat de mensen het elkaar daarmee konden besmetten. Dus het is één geval bekend van iemand die beweert dat hij de vogelgriep heeft gekregen zonder vogels te hebben gezien. Maar verder is het wel gewoon echt een virus wat het besmet jou, jij wordt er ziek van, maar je kan het niet aan jouw familie doorgeven. Dus dat is dan alweer geruststellend.
En dat kun je krijgen als je vogels houdt of je hebt kippen
bijvoorbeeld,
of je hebt inademen,
Die vogels die pikken aan hun veren, daardoor komt stof vrij. Daardoor kun je het krijgen.
Dus en als je ze eet? Als je of kan dat niet?
Kan geen kwaad.
Is het verhit
geweest? Als je het goed bereidt, dan is het niet erg.
Ja.
Het enige wat er kan gebeuren is dat je met... bijvoorbeeld bij het slachten of zo. Er is ook een geval bekend van een vrouw in China, was dat, als ik me niet helemaal vergis. Die leverde eenden aan haar man. En die haalde dus thuis die vogels uit elkaar en met heel veel bloed en toestanden. En die heeft daar vogelgriep van gekregen. Dus dat kan wel. Ja. Zonder dat ze echt levende vogels had gezien.
Ja.
Dus,
oh mijn god, nieuwe...
Ja, er hangen nog wat boven ons hoofd,
Sheila. Nieuwe gevaren.
Nou, ik moet daar ook nog iets aan toevoegen. Ook voor onze luisteraars die ze nou een hoedje schikken. Het is ook wel weer het goede nieuws is, kijk, weet je, corona was echt nieuw. We hadden geen vaccins, we stonden machteloos. En griep hebben we wel ervaring mee. Er worden op dit moment vaccins getest die in principe beschermen tegen alle soorten griep. En dat is natuurlijk heel hoopvol. Als dat
want de vogelgriep lijkt op de mensengriep.
Ja, is, ja. Okay, ja. Je hebt, wat is het, 20 soorten uitsteeksels hebben ze. Mm-hmm. 20 categorieën. Dat heb je wel eens gehoord, die afkorting misschien H5N1.
Ja.
Dat staat dan, hij heeft op zijn uitsteeksels heeft hij een H-uitsteeksel en heeft een N-uitsteeksel. Nou, ik ga je niet vermoeien met alle chemische details. Maar je hebt dus 20 van die categorieën H. En wat er dus nu is gemaakt, is een vaccin wat tegen alle H's beschermt.
Okay.
Wordt nog getest in dieren, maar je kan je voorstellen als het echt een pandemie is van vogelgriep, dat ja, dan zo'n vaccin, dat kan je dan snel van de plank trekken en heel snel inzetten. Dus dat is alweer hoopvol.
Nou, gelukkig dat je dit sprankje hoop hebt gebracht. Nieuwe initiatieven hebben we het ook over gehad tegen andere pandemieën. En of je toen verwachtte in maart hoe we ons zouden gaan wapenen tegen mogelijke nieuwe pandemieën. Wat voor nieuwe initiatieven er zich allemaal zouden voordoen. En daar heb je ook wat over gezegd.
Ik denk dat een heel belangrijk deel van de strijd nu wordt van hoe gaan we ons beschermen tegen nieuwe pandemische virussen. Iedereen heeft het nu heel erg op zijn netvlies. Oh jee, er kan zoiets komen als een pandemie. En dus zul je allerlei initiatieven gaan zien. Samenwerkingsconglomeraten, initiatieven om dieren in de natuur te scannen. Initiatieven om op te letten wat voor virussen er rondgaan bij dieren. Maar ook bij mensen natuurlijk. Onze politieke leiders die hebben nu allemaal zo echt tussen hun oren zitten van hoe erg het kan zijn als er echt een pandemisch virus uitbreekt. Dus ik mag toch hopen, en ik denk het ook wel, dat dat er geld zal zijn om goed dit soort initiatieven te ondersteunen.
Geld? Is het er gekomen?
Ja, een beetje hoor. Dat klopt. Ik denk dat ik iets te optimistisch was over de inschatting. Want je ziet dat het ook al snel uit het bewustzijn verdwijnt, dit soort dingen. Maar tegelijkertijd gebeurt er wel enorm veel. Er komt een nieuwe wet publieke gezondheid.
Mm-hmm.
Nou, er zijn die rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn er geweest. Waar ook allemaal aanbevelingen in staat om het bestuurlijk achter de schermen net wat anders in te richten. En ik was toevallig eerder deze week ben ik nog bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen geweest. Ook weer een bijeenkomst over pandemic preparedness heet het dan in het Engels. Want wetenschappers die praten altijd graag Engels tegen elkaar op een of andere manier. En dat ging dus ook heel erg over van wat voor onderzoeken moet je doen. Wat voor muurtjes moet je wegnemen. Zodat we bij een volgende pandemie data beter kunnen delen. En er zijn enkele tientallen miljoenen zijn daarvoor voor beschikbaar voor dat soort dingen. Het zit vaak ook in dingen, dat data delen is er bijvoorbeeld eentje. We liepen er tegenaan dat de GGD's die gingen over het testen en over het inenten. Het RIVM die heeft die gegevens van de GGD, maar die mag ze dan weer niet doorgeven aan de volgende club.
Er was heel veel gedoe over.
En daar zit gewoon, daar speelt een heel verhaal over die privacywet. Niemand weet goed van, we hebben zoiets als de privacywet. Iedereen is heel huiverig om data te delen. Want je zal maar een nieuwe toeslagenaffaire lanceren. Dus niemand durft het goed, datadeling. Vaak mag het wel en doen ze het toch niet. Nou, dat zijn nu typische discussies die worden gevoerd.
En komt daar dan wel een oplossing voor? Of wordt er alleen maar eindeloos over gediscussieerd dat het een probleem is? Of wordt er ook echt gewerkt aan als morgen dan die vogelgriep pandemie uitbreekt, kunnen we dan wel data delen?
Dat is precies de goede vraag. En ik geef ze nu nog het voordeel van de twijfel, zal ik maar zeggen. Ik heb ook precies het plan van over een paar maanden ga ik eens kijken van oké, jongens, laat nu maar eens show me your money. Wat hebben jullie nu eigenlijk allemaal gedaan met al die goede voornemens?
Maar
ik heb wel het idee dat het wel, er is wel iets op gang gekomen hoor. En het is tegelijkertijd is het natuurlijk nog geen walhalla van we zijn straks helemaal klaar voor het volgende virus. Al is het maar omdat je niet goed weet uit welke hoek het komt.
Ja. Heeft het wel iets teweeg gebracht in de onderzoekswereld? Bijvoorbeeld meer samenwerking? Of was die er sowieso altijd al?
Nou, een van de dingen die je nu bijvoorbeeld ziet, er was veel kritiek op zoals het is gegaan. Er is meteen een OMT gekomen met allemaal medische adviseurs die bij elkaar gaan zitten.
Ja.
Vaak niet echt de beste wetenschappers, omdat het vaak gewoon ook weer, het is Nederlands, clubs. Dus het is de voorzitter van de Vereniging voor Kindergeneeskunde moet erbij en de voorzitter van de intensivisten en zo.
Ja.
En dat is het OMT. Daar is veel kritiek op gekomen. Omdat je op die manier gewoon helemaal niet iemand aan boord hebt die verstand heeft van economie of van gedrag. Nou ja, De mondkapjesdiscussie is een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja. Het OMT moest ineens op puur medische gronden gaan zeggen van ja, wacht even, mondkapjes, dat is geen zaligmakend middel. Terwijl psychologen daar anders naar kijken en die zeggen van ja, wacht even, als je allemaal een mondkapje gaat dragen, dat straalt in ieder geval ook uit van er is iets aan de hand, pas op.
Ja.
Dus weet je, dat soort spanning zat er in de wetenschappelijke advisering. En ja, er is dus nu een MIT ook gekomen naast de OMT. Dus als er nu een pandemie uitbreekt, dan is er ook een maatschappelijk impact team.
Ja.
Die gaan dan zeggen over hoe erg het is als de scholen dichtgaan, dat het niet gezond is voor kinderen.
Ja.
Dus dat soort dingen, dat is nu echt wel gaande.
Ja, oké. En je zei ook, het gaat bij leiders tussen de oren zitten, hoe erg het zal zijn. Zie je die urgentie nog? Meer politiek, beleidsmatig?
Nou, kijk, weet je, we hebben nu toevallig net een minister, Ernst Kuipers, die zelf natuurlijk letterlijk in het bluswater stond toen de pandemie.
Die komt uit die crisis.
Ja, precies. Dus die heeft het wel, die is zich ervan bewust. Maar ik weet ook wel, ja, ik ben zo'n oude lul dat ik ook al de SARS-crisis heb verslagen in 2002, 2003. En daarna zag je ook, was ook een coronavirus. Hè. Bijna was het een pandemie, vreselijk erg. Ja. Iedereen schrok zich rot. Oh, nu moeten we wat gaan doen. Nou, dat is toen een jaar of twee, drie waren het allemaal plannen en initiatieven om daar wat aan te doen. Ja, en daarna verdwijnt toch ook wel weer een heleboel naar de achtergrond hoor. Onderzoeksprogramma's lopen af. Beurzen die zijn aangevraagd, die zijn dan die zijn verzilverd en dat wordt dan niet meer vernieuwd. Dus ja, dat op een of andere manier is de wereld toen toch weer een beetje in slaap gedommeld, waardoor we nu opnieuw werden overvallen door het nieuwe coronavirus.
Het loopt weg, hè? Maar dat vind ik dan ook wel weer zo bijzonder aan die vogelgriep waar je het net over had. Dat dan zou je kunnen zeggen van, dan moet je misschien echt heel fundamenteel gaan nadenken over hoe we hier kippen houden en eenden en of je dat nog wel op die manier moet doen. Maar die discussie, die is natuurlijk best wel ingewikkeld en daar zijn heel veel belangen bij mee gemoeid. Maar die wordt ook helemaal niet gevoerd dan.
Nee, dat is ook heel, heel ingewikkeld. We hebben nu de Netsen farms. Die worden nu de deur uitgezet.
Ja.
Nou, dat is dan één stukje vooruitgang.
Ja, en daar kregen we corona van, hè, van de Netsen.
Het systeem, alle vogels. Weet je, dat is ook heel interessant. Dat zit ook een beetje achter die discussie die nu woedt van waar komt het virus vandaan? Je merkt dat er echt een beweging is. Met name in een beetje de wat meer politiek rechts georiënteerde hoek zit dat, om te roepen van, ja, het virus komt niet uit dieren. Nee, het komt uit het laboratorium. Het is op een of andere manier heel aantrekkelijk voor een hoop mensen om te geloven in een boosaardige Chinees die een fout heeft gemaakt in een laboratorium, dat het weer lekker overzichtelijk geopolitiek wordt, dan dat hele die vervelende gewetensvraag van, gaan wij wel goed om met de natuur? Zijn we niet hartstikke onverantwoord bezig?
Ja, dat ontslaat je van de plicht om allerlei ingrijpende maatregelen ook te treffen. Hè?
De waarheid is, wij hebben het gewoon zelf gedaan met onze consumptie en onze massa, onze massale, onze hang naar voedsel en nieuwe gebieden om landbouw te bedrijven. Ja, dan kom je af en toe een niezende vleermuis tegen. Zo werkt het helaas.
Ja, en dan maakt die niezende vleermuis ons ziek.
Ja.
Ja, nou.
Sorry dat ik niet een vrolijker bericht kan brengen, Shaila, maar kan nog een beetje om lachen,
geloof ik. Het is waar. Ja, Marion Koopman zegt het ook, hè?
Marion Koopman wordt daar dus ontzettend op afgerekend, op die boodschap, omdat ze gewoon toch, dat wordt dan uitgelegd als van, links verhaal, linkse praatjes. Wat nou landbouw anders doen? Kom op, ga eerst maar eens even kijken of het niet uit het lab komt.
Zelfs nadat we jarenlang een pandemie hebben gehad, blijven mensen volhouden dat je toch nog kan blijven doen wat je altijd deed. Afijn. Nou, je laatste voorspelling. Die ging over de herkomst van het virus. Je zei er net al wat over. Hè? Over dat, komt het nou uit een lab of niet? En dat mensen er belang bij hebben om dat, om dat een beetje diffuus te laten. Jij voorspelde toen nog. Laat het maar even horen.
Ik denk dat een van de thema's die gaat spelen de komende tijd is wel de herkomst van het virus. We hebben nu gezien dat je gewoon door dat gerommel met dieren en handelen en dieren uit het bos trekken en dan ergens anders gaan opeten, dat gewoon tot problemen kan leiden. Ik denk dat we daar een hele scherpe discussie over gaan krijgen. Je hebt natuurlijk gewoon de belangen van de handel en belangen van mensen die dieren eten. Aan de ene kant, maar aan de andere kant zal je een behoorlijke stevige beweging krijgen. Die zegt van, joh, wacht eventjes, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Een beetje, toch een beetje het partij van het dierengeluid. Sowieso, de vraag, waar komt dit coronavirus, waar is het eigenlijk vandaan gekomen? Is nu nog volkomen onduidelijk. Dus we zullen ook een hele hoop onderzoeken gaan zien. Zoektochten in het zuiden van China naar allerlei dieren in de bossen en op de boerderijen. Nee, Shaila, ik zat er, laat ik het onder ogen zien, hier zat ik echt naast.
Hier was je te optimistisch.
Hier was ik te optimistisch, zeker.
Dus je dacht
zeker.
Dat we het allemaal anders zouden gaan doen. Ja,
ja. Nou ja, weet je, die zoektochten zijn er wel. Er zijn inderdaad wel degelijk. Het wordt ook wel voortgang geboekt. Een heel opmerkelijk onderzoek kwam eerder dit jaar uit, waaruit eigenlijk bleek van dat er in Wuhan wel degelijk op hele grote schaal in wild werd gehandeld, in illegale dieren. En allemaal coronagevoelige dieren, wasbeer, honden en zo. En zelfs op die markt waar het virus dan, waar het zou zijn begonnen, daar was een hoekje waar ze inderdaad aan het handelen waren in allemaal van dat soort beestjes. Dus DNA van het virus is daar gevonden. Het is allemaal heel overtuigend dat het echt uit die wildhoek komt. Maar het heeft heel weinig vervolg gekregen. Ik ben zelfs, as we speak, ben ik toch weer eens aan het kijken van, jongens, wat zijn er nou geen losse eindjes? Kunnen we daar niet bijvoorbeeld onze Leen Vervaken, onze correspondent China, daar een keertje heen sturen om daar eens te gaan rondkijken?
En is dat is vooral politiek gemotiveerd, hè? Dat onderzoek niet goed gedaan kan worden, omdat China niet wil dat die markt wordt aangewezen als bron?
Nou, het
of is dat
te simpel.
Simplistisch?
Nee, kijk, in China bestaat geen illegale handel. Kom, wat denk
dus
je nou?
Dus het kan niet.
Het kan niet, dus het bestaat niet, het is er niet. En, en je hebt daar toch een heel erge neiging om het toe te dekken met de mantel der liefde. En ik ben geen China-expert, maar dat is de indruk die ik gewoon krijg als buitenstaander door er gewoon veel over te lezen en te praten met mensen die ermee te maken hebben.
Maar is de
wetenschappelijke... die bureaucratie met allemaal muurtjes ertussen, waardoor de een die iets ontdekt, die durft niet door te geven aan de volgende. En dat is wel heel lastig.
En is de wetenschappelijke consensus niet van het komt wel uit die hoek?
Jazeker, dat is absoluut de wetenschappelijke consensus. En ik vond het grappig, ik heb eerder dit jaar ook een stuk geschreven over inderdaad die labherkomst. Om gewoon eens te kijken van wat is daar nou voor bewijs voor? Zou het niet echt uit zo'n laboratorium kunnen komen? Hoe zit dat nou? Want het zal maar...
Zo is. Ja.
En toen merkte ik dat ik ook de voorstanders van de laboratoriumtheorie, de mensen die echt een paper in het vakblad Science hadden geschreven van we moeten op dat laboratorium letten. Zelfs die mensen die zeiden van het komt gewoon echt wel uit dieren. Maar wij hebben toch die paper geschreven omdat wij willen dat gewoon China eens een keertje, als ze mee willen doen internationaal met de wetenschap, dan moeten ze ook over dit soort dingen gewoon volledige openheid geven.
Ja.
Maar een van de verontrustende dingen vind ik, ik vind het irriteert mij. China heeft bijvoorbeeld metingen gedaan op die markt. En daar allemaal DNA-monsters en zo. En als je die ruwe data zou zien, dan zou je waarschijnlijk gewoon ook kunnen zien van wat voor dieren liepen daar nou rond en in welke hoek zat het nou precies. En die data worden maar niet vrijgegeven. Dus tot frustratie van niet alleen mij als journalist, maar ook van heel veel westerse wetenschappers, hoor, moet ik je zeggen.
En wat is de reden die ze daarvoor geven?
Geen. Nee, geen.
U krijgt
toch gewoon
niet.
Nee,
punt.
Precies.
Ja. Dus daar zal nooit, althans, er zal nooit uitzetsel over komen. Nee. Althans, de opvatting is wel, of de consensus, wetenschappelijke consensus is wel, het zal met die wildhandel zijn geweest op die markt. Maar we zullen het nooit hard
precies weten.
Een door iedereen onderschreven conclusie daaruit kunnen
heel
trekken.
Naar, maar dat is inderdaad zo. SARS heeft het ook een jaar of 8 geduurd voordat ze een plek vonden waar gewoon het meest verwante virus vandaan kwam. Een dorpje waar ook mensen antistoffen hadden tegen SARS. En dus echt daar zat het virus heel dicht tegen de grens van de mens aan. En tegelijkertijd, ik sprak hoogleraar coronavirologie Erik Snijder in Leiden. Die zei het een keer heel mooi van ebola hebben we ook nooit ontdekt waar het nou precies vandaan komt en hoe het precies op de mensen is overgesprongen. Je weet, er zit een ebola-achtig virus zit in het wild, in vleermuizen. En je weet, het is bij de mens gekomen, maar die tussenstappen, die weten we gewoon niet.
De missing vleermuis heb je nooit gevonden.
Nee, helaas. Ja. De missing vleermuis, wat zeg je dat mooi, Shaila?
De missing vleermuis. Het blijft een beetje in wetenschappelijke termen. Ja. En die stevige discussie over onze omgang met dieren. Je had het over Partij voor de Dieren-achtige discussies.
Nou,
ook een beetje weggeëpt, hè?
Esther Ouwehand heeft een heel leuk boekje over geschreven.
Ja, prachtig boek. Ja.
En dat was het, denk ik. Ik heb daarna nooit meer... De discussie is toen wel een beetje dood neergevallen. Of zie jij dat anders?
Ik ben er ook een beetje over verbaasd. Ik dacht ook, we gaan nu fundamenteel praten over de manier van leven. Maar eigenlijk zijn we gewoon weer helemaal gaan leven zoals we dat deden 3 jaar geleden.
Ja, en toch wil ik ook jou gewoon als advocaat van de duivel wel iets tegenwerpen. Kijk, we gaan er gewoon op een andere manier mee om. Het is ook een politieke keuze. Hè? Van ga je nou inderdaad zeggen van we gaan voortaan alleen maar biologisch onze kipjes kweken en heel voorzichtig mee doen. Of ga je inderdaad zeggen van we zoeken het helemaal niet in het afschalen van die enorme dierenhandel. Wij gaan het op een andere manier oplossen. Wij gaan zorgen dat we vaccins hebben klaar liggen. En dat we gewoon pandemische plannen dat die beter op orde zijn. Ja, dat is de aanpak waarvoor we toch als westerse wereld meer kiezen. En ja, dat vind ik ook. Ja, je kan ervan vinden wat je ervan vinden wil, maar dat is natuurlijk ook heel valide.
Ja, dat is hoe we het altijd hebben opgelost.
Ja, met klimaat
een
ook.
Technologische
oplossing. Precies, ja, inderdaad, je ziet met klimaat ook. We gaan onze doelstellingen niet halen. En dus gaat er meer geld en aandacht naar aanpassen aan klimaatverandering. Cynisch, maar waar.
Dankjewel, Maarten.
Graag gedaan.
Dit was de nabespreking, waarin we met de Volkskrant-redacteuren terugblikken op het jaar 2022. Morgen zijn we er weer, dan met Tom Fennink over de oorlog in Oekraïne.
Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde je dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.